Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mede. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor de kerk. Zondag aanstaande om 9:30 leesdienst en om 19:00, 7:00 dus, dominee P. Beekhuis van Rotterdam, Kralingen. Wij zingen Psalm 92 vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zonde, palm en ceder groeien. Psalm 92 vers 7. Wij zingen na de wet des Heeren, Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Na de wet des Heeren, Psalm 51 en daarvan het vierde vers. En God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 24 is onze schriftlezing van morgen. Handelingen 24. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten van deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden, Paulus, te zijn een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de sekte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daaroverkomende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde, dewijl ik geweet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te beteren moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn, van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En zij hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen al zo dienen, gelovende alles wat in de wetten en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offerhanden, waarover mij gevonden hebben geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, de welke behoorde hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen indien zij iets tegen mij hadden. Of dat deze zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond dan van dit enig woord het welk ik riep staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Toen u Felix dit hoorde, stelde hij hen uit, zeggende, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal gekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen, tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats en Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Hier eindigt onze schriftlezing, we verenigen ons in gebed en dankzegging. Heb hartelijk dank, Heere, dat gij ons deze morgen bij elkaar gebracht hebt, rondom uw woord en rondom het heilig sacrament van de heilige doop ook, Heere. Wat is uw trouw, God, en wat is uw goedheid groot, Heere, dat het tot deze morgen mocht komen, dat het weer zo'n dag mag zijn naar uw naam genoemd. En wat is uw trouw ook groot, dat wij hier vanmorgen tezamen mogen zijn met de vaders en de moeders en de kinderen, Heere, die gij genadiglijk het leven geschonken hebt en genadiglijk het leven gelaten hebt en ook de gezondheid geschonken hebt, o Heere God. Wat is uw trouw daar groot over? Heb daar hartelijk dank voor. En heb dan ook hartelijk dank, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn en dat zuster Kiviet van Driel ook weer door uw trouw en door uw goedheid aanwezig mag zijn. Daarin hebt gij betoond, Heere, dat gij de grote geneesmeester zijt en dat gij nog geen lust hebt in onze dood, maar dat gij daarin lust hebt dat wij ons zouden bekeren en leven, o Heere God. Ja, dat het uw lust is, Heere, dat gij in onze levens zoudt werken en dat gij in onze levens zoudt wonen in waarachtige dankbaarheid. Laat dan de dankbaarheid mogen zijn, o God, dat we vervuld mogen zijn met de vreze des Heren. En laat het ons dan ook aan de vrede Gods niet ontbreken. En wanneer we deze morgen samengekomen zijn, Heren, om het woord te bedienen en om het heilig sacrament te bedienen, o God, wil gij daar dan een rijke zegen in leggen. We hebben dat niet verdiend, we moeten het belijden, o Heere God, dat het niet alleen het kwaad is van ons dagelijks leven dat roept om straf, maar dat we in zonde en in ongerechtigheid ontvangen en geboren zijn, het voorwerp van uw toren reeds van het uur van onze ontvangenis af. Laat het dan ook ons gebed mogen zijn deze morgen, en dan in het bijzonder wel, Heren, wanneer het doopwater zal vloeien, dat we door de tekenen heen op de zaak mogen zien, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En laat het dan de bede van ons hart mogen zijn, ontzondig ons met hyssop, en onze ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. Was ons geheel, zo zullen we witter wezen dan sneeuw die vers op de aarde neerviel. We bidden u of dat gij een rijke vervulling geeft, Heere, aan het woord dat gij gesproken hebt. Dat gij gesproken hebt, ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Heere, laat het zo'n dag mogen zijn. Laat het een dag mogen zijn waarin we een vrijmoedige toegang mogen hebben tot uw genade troon. En dat dat ook een blijmoedige toegang mag zijn tot uw genade troon. En dat het voor elk onzer ook mag zijn een geopende toegang tot uw genade troon. En wil dan het sacrament zegenen, maar zegen ook het woord, Heere. Geef dat het geopend mag worden voor onze harten. En dat onze harten geopend mogen worden door uw woord. En dat het kracht mag doen in onze levens. Zoals het van u, o Heer Jezus Christus, zelf geschreven staat. Hij leerde niet als de fariseeën en als de schriftgeleerden, maar als machthebbende. O God, wil dat grote wonder nog onder ons werken, dat nog goddelozen bekeerd mogen worden, Heere, en dat nog bekeerde mensen nog onbekeerd mogen worden, dat we alle tezamen, o God, maar wanhopende aan onszelf mogen zijn, en toch hopende gemaakt mochten worden op vrije genade. Dat bidden we u niet alleen over deze plaats, voor alle plaatsen waar gij de gemeente vergadert, ook alle die niet met ons konden opgaan, Heere, op wat voor plaatsen of ze ook zijn, in welke omstandigheden of ze ook verkeren, maak uw weldaden wonderbaar. En het mocht maar zo zijn, o Heere God, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont, en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. Laat de gestalte van ons hart dan mogen zijn, de ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Zegen ons zo, o Heere God, in alle gezegde en in alle ongezegde nood en behoefte. Alleenlijk uit uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, door de bediening van de Heilige Geest, armmakend, ontdekkend, maar ook in vervullende genade, uw grote naam, tot lof en prijs in de eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu over tot de bediening van de Heilige Doop en wij lezen nu daartoe het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij worden gedoopt in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw gestreng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem, dat is die heilige doop, tot dat einde, en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij hierop van uwentwege ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zijn gekomen, en waarvan gij vaders en gij moeders zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, een kort woord. Wat is het een heerlijk voorrecht, altijd maar weer dat dopen. Daarin wil de Heere toch zeggen dat er geen leeftijd te jong is en dat er geen kind te klein is om tot hem te komen of om tot hem gebracht te worden. En wat is dat toch een schone tekst, die ook in het doopsformulier staat. Een geweldige geschiedenis van de barmhartigheid Gods jegens zondaren. Dat de kinderkens tot Jezus gebracht werden. En dat hij ze omhelst heeft. En dat hij ze de handen heeft opgelegd. En gezegend. O, wat is het dan een heerlijk voorrecht. Om deze morgen met uw andere kinderen, uw jongste kind, ten doop te mogen dragen. Waarin de belijdenis ligt, wat u ook met uw ja-woord hebt onderstreept, dat is allerhande ellendigheid. Ja, de verdoemenis zelf deelachtig zijn. Maar dan ook de boodschap van de heilige doop. Want het gaat wel met water, maar niet om het water. Want dan heeft Luther gezegd, een oceaan van doopwater zal niet één zonde af kunnen wassen. Maar achter het teken staat de zaak. Daar staat de levende persoon van Jezus Christus achter. Wiens bloed reinigt van alle zonde. Zodat we daarin werkelijk rechtvaardig voor God gerekend worden, wanneer Jezus Christus zijn kostelijke hartebloed toepast aan onze harten en aan de harten van onze kinderen. Zodat het doopsformulier ook spreekt over het sterven. Want dat is de tragiek van de zonde. Dat alles wat geboren is, is geboren om te sterven. Want dan spreekt het formulier ook over zonder verschrikken. Eenmaal voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. En van in het eeuwige leven, in de gemeente der uitverkorenen, onbevlekt gesteld te worden. We hebben na de wet gezongen, ik hou mijn toespraak kort. Ontzondig mij met hyssop. Ik had deze psalm uitgezocht, ook voor u als doopouders. Wat de doop afbeeldt, dat vinden we in psalm 51. Ontzondig mij, en in dat geval mogen we zeggen ons, onze kinderen ook met hyssop. En onze ziel nu gans, meelaats, zal rein zijn en genezen. Was ons geheel, zo zullen we witter wezen. Als sneeuw die vers op de aarde nederviel. Geliefde ouders, ik hoop dat u daar iets van kent uit die psalm. Mijn ziel nu gans, meelaats, dat u een klein beetje weet hoe dat voelt, hoe dat is. Om een schuldige voor God te zijn. Ik hoop ook dat u mag weten,
of moogt leren weten aan de weet te komen. Hoe dat is als dat bloed van Jezus Christus over onze levens gaat. En over de levens van onze kinderen. Onze ziel zo gans mee laat zal dan rein zijn en genezen. En witter wezen dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Dan wordt de vrede gesmaakt die alle verstand te boven gaat. Vrede door het bloed des kruises. Ik hoop dat u biddende ouders mag zijn. En dat u dit vers maar als een gebed uw leven door mag dragen. Ontzondig ons met hyssop, kostelijke psalm. En onze ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was ons geheel, zo zullen we witter wezen. Dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Nu staat u hier voor het doopvond. Eenmaal zullen we voor de rechterstoel van Jezus Christus staan. En als we dan iets mogen hebben van de toepassing van dat bloed in onze levens, dan zullen we ook daar mogen zeggen, zie hier ons Heere en de kinderen die gij ons gegeven hebt. De Heere mogen u rijkelijk zegenen met uw kinders, geliefde vaders en moeders. En dan gaan we nu de kinderen dopen. En dan zingen we staande psalm 105 en daarvan het vijfde vers na de doopsbediening. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het laatste nageslacht verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Amen.
In the name of the Father,
Wij danken, almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en ons kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaders den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. We zingen, gemeente, Psalm 119 en daarvan vers 79 en 80. Na de preek zingen wij Psalm 37 en daarvan het 11e vers. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list alleen en legt zijn schuld niet af, maar de oprechte vol ontferming, mild in het geven bezit, deze aarde als erfenis die God hem gaf. Deze smaakt in rust de zegen en het leven, maar de ander vervolgt de vloek tot in het graf. Onze tekstwoorden vindt u in Handelingen 24 en daarvan het 24ste en het 25ste vers. Handelingen 24, vers 24 en 25. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En ook deze tekst, woorden die de kern zijn van ons schriftgedeelte, die hebben ook weer een kern. En de kern is voor ditmaal, ga heen. Geliefde gemeente, het duurt niet zo lang meer en dan breekt de tijd weer aan. Dat velen op reis zullen gaan. Beroemde steden zullen bezoeken. Schone gebouwen zullen gaan bezien. Vreemde mensen leren kennen. Dan gaan we weer met vakantie, dan gaan we weer op reis. Dat is zo modern niet. Ook in de oudheid werd er gereisd. Men stelde er een eer in om veel van de wereld gezien te hebben. Om veel van de mensen te hebben leren kennen. En men vond een heel oud boek. Het is zo'n beetje 3000 jaar oud. Het is uit de tijd van Hiskia. Maar uit een heel ander deel van de wereld. En die man die schreef met een hoogmoedige pen. Andra moyenne pemuse polutra ponos mala pola plankte petro yes hieron e perse. En dat betekent zoveel als ik ben de man. Ik heb de wereld leren kennen. En ik heb de mensen leren kennen. Ik heb veel steden gezien. En ik heb veel zeden leren kennen. Van volkeren en van personen. Vanmorgen maken wij ook een reis met onze reisleider. En die heet Lucas. We gaan een reis maken. En dan gaan we door Palestina. We nemen onze tocht door de duinen van Palestina. Dat lijkt wel een beetje op onze Noordzeekust met zijn duinen. En daar liep een brede weg, door de Romeinen aangelegd. En dan gaan we naar het noorden. En als we daar nu zouden komen, dan vinden we op die plaats die ik bedoel een klein stadje. Je kunt zien dat het gemaakt is van tweedehands stenen, zou je kunnen zeggen. Dat kleine stadje. Er is eens een hele grote stad geweest en die stad die heette Caesarea. Daar gaan wij vanmorgen naartoe. En dan bedoel ik dus dat Caesarea dat dicht bij de kust lag in Palestina, want er zijn veel steden die Caesarea heten. Want Caesarea dat betekent eigenlijk heel algemeen keizersstad. We gaan dus nu naar Caesarea. In Palestina, dicht bij de kust. Een stad die ligt aan een brede straat, een brede handelsweg. Die voert naar Damascus en daarom is het ook een veel welvarende plaats. En uit de verte kun je het al zien dat het een welvarende plaats is. Dat het een bedrijvige plaats is en dat het een rijke plaats is. Als je dan weer op zo'n duintop staat, dan zie je heel in de verte, zie je reusachtige golfbrekers in zee steken. Het is dus ook een zeestad. En als je ietsje dichterbij komt, dan zie je dat de stad ook goed beschermd is met een zware ringmuur.
En dan zie je ook van verre reeds twee reusachtige aquaducten, u weet wel. Dat zijn van die geweldige bouwwerken waardoor die stad 2000 jaar geleden al voorzien werd van stromend water. Oh, wat een welvaart. We gaan op reis 2000 jaar geleden. Je zou haast denken dat het toen al 1981 was. En Lucas, onze gids, hij neemt ons niet mee naar de golfbrekers, niet naar de ringmuur. Nee, hij neemt ons nog dichter mee naar de stad. En daar zie je ook iets wat precies in onze tijd zou passen, een geweldig stadion van steen gebouwd. Men noemde dat een amfitheater. Lucas, die neemt ons mee en we gaan nog verder de stad in. Het is een stad van zo'n 40, zo'n 50.000 inwoners. En er zijn veel mensen die in deze stad een bezoek gaan brengen. Lucas heeft nog vrienden wonen in die stad. Ik ook, u ook. We weten bijvoorbeeld in dat straatje daar en daar in Caesarea, daar woont een zekere Filippus, die kennen we toch. Die kennen we al op de zondagschool, Filippus de evangelist. En als je een ander straatje ingaat, zullen we daar eventjes op bezoek gaan. Daar woont ook iemand die we wel kennen, daar woont Cornelius. De hoofdman. Nee, geliefde gemeente. We gaan naar een ander gebouw. We gaan naar het schoonste gebouw van heel Caesarea. Niet naar dat arme huisje van Filippus. Niet naar dat iets betere huis van Cornelius, we gaan naar het paleis. Als we het doen, dan doen we het goed vanmorgen. Het is een geweldig paleis. De man die het had laten zetten, die had er nogal geld tegen aangesmeten. En die man kennen wij ook. Het is wonderbaar als je Bijbel kent. Wat een hoop mensen of dat je kent, zeg. Dan ben je eigenlijk thuis in de hele wereld. We kennen ook de man die dat huis gebouwd heeft. Dat was Herodes, de kindermoorder uit Bethlehem. Wat een beroemde man. En zijn zoon kennen we ook. Die heette ook Herodes, dat was Herodes van Herodes. Dat was de man, die zulke geweldige redenvoeringen kon houden. Die was goed in de politiek. Die wist ook wat hij met zijn tegenstanders moest doen. Van hem lezen we in Handelingen 12 dat hij Jacobus had laten onthoofden. We weten ook dat die Herodes op een gruwelijke wijze gestorven is. We hoeven nou ook weer niet netter te zijn dan de Bijbel, dus laten we het maar bij zijn naam noemen. Die Herodes, die was door een godsoordeel getroffen. We lezen in de schrift dat hij bij levende lijven door de wormen gegeten was. Zo gaat dat met goddeloze mensen die God verlaat. Die heeft toch immer smart op smart te vrezen? Is het niet in het begin van je leven? Het komt en komt het niet in je leven? Dan komt toch immers de eeuwigheid. We gaan het paleis binnen, geliefde. We gaan het paleis. Huiveren jullie niet een beetje? om de woning in te gaan van een man die zo ellendig om het leven is gekomen. We lopen door marmeren trappen. We lopen op marmeren gangen. We lopen onder kristallen luchters door. Er staan gouden beelden van goden en van godinnen. O, het is geweldig, hè, die wereld. Om die wereld eens goed te laten kennen, het is de moeite waard om met vakantie te gaan. En je ogen de kost is te geven. Zullen we ook de hele schoonste zaal, de allerschoonste zaal eens binnengaan? Een geweldige ruimte met marmeren pilaren. En dan voor in die grote zaal een verhoging. En boven dat podium een geweldig baldakijn van zijde en geborduurd. Je kijkt je ogen soms uit. Hoe sommige mensen wonen, hebt u dat ook? Dat je zegt, oh, dan is dat van ons maar behelpen. En onder dat baldakijn, twee zetels. Zoiets, dat noem je geen stoelen, dat noem je zetels, dat zijn tronen. En op die tronen, wie zitten daarop? Een heer en een dame. Geweldig! Zeg dat we dat net treffen, dat de koning en de koningin op hun troon zitten. Je kijkt er je ogen op uit. En daarvoor die troon, iets heel merkwaardigs, zeg. Daar staat zomaar een man voor bij die troonzetels. Wij staan helemaal achter bij de deur. Wij durven niet binnen te komen. Maar die man die staat daar zomaar voor die troonzetels. Wonderlijk zeg, gewoon een werkman om te zien. Dat kan je aan zijn handen zien, die zijn gewoon gewend om te werken. Je kunt het aan zijn gezicht zien, dat is verweerd door weer en door wind. En de kleding die hij draagt, die kan tegen een stootje. Zo lederen voorschoot misschien wel. Wat is dat voor een man en wat doet hij in dat paleis? Zullen we het eens vragen hoe die heet? Hij stelde zich altijd voor met dezelfde woorden. Paulus, doulos, Christou, Jezu, dat betekent ik ben Paulus. Een slaaf van Jezus Christus. Paulus, een slaaf van Jezus Christus, staat voor die troonzetels. Arme man, in je werk plunje. Wie zit er op de troon, jongelui? Die mensen, als je het vraagt, dan zullen ze niet zeggen, ik ben een slaaf. Ze zijn het wel. Zachtjes vast, slaven van de zonde. Maar ze zijn koning en koningin. De koning die heet Felix, dat betekent de gelukzalige. Koning gelukzalig. Kun je wel zien aan zijn kleding. En daarnaast een schone dame. Haar naam is Drusilla. Het is alsof Lucas het ons laat zien, hè. O, Lucas kan zo prachtig reizen beschrijven. Reizen beschrijven. Het is de reisbeschrijver van de schrift. Felix met Drusilla
Zijn vrouw die een Jodin was, schrijft Lucas zo schoon. O ja, dat kun je zo zien. De koning is een Romein. En de koningin is een Jodin. Felix en Drusilla. Wat zijn dat voor mensen, geliefde gemeente? Tuurlijk, ieder mens heeft een naam. En zijn naam is Felix, de gelukzalige. En zij heet Drusilla. Maar wat gaat er schuil achter een naam? Wat zijn dat voor mensen? Wat voor geluk of wat voor ongeluk herbergen deze namen? Je kunt natuurlijk wel Felix heten, maar ben je ook Felix? Je kunt natuurlijk gelukzalig heten, maar ben je gelukzalig? Ik ga een beetje door. Je kunt christen heten, maar ben je ook een christen? O, zou je het gevraagd hebben, zegt Felix. Is het etiket, is je naam in overeenstemming met de inhoud? Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, ja. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, geliefde gemeente, er was in de hele wereld nog nooit iemand geweest die zoveel geluk had gehad. Het was geen wonder dat ze hem gewoon Felix waren gaan noemen. Nooit iemand die zoveel geluk had gehad. Want die man die was eens een arme slaaf geweest. De zoon van een arme slaaf. En hij was door de gratie van mensen die wat in de melk te brokkelen hadden, was hij opgeklommen tot duizelingwekkende hoogte. Hij was in contact gekomen met keizer Claudius. En die had hem zelfs benoemd tot landvoogd van Palestina. Hier Felix, een heel land. Hier Felix. Een titel, koning van Palestina. Een slaaf geweest. Ten diepste een slaaf gebleven, hoort Tacitus. Tacitus zegt van hem dat hij in alle wreedheid heeft geregeerd. Hij heeft een slavenhart gehouden. Suetonius. Suetonius, die zegt ook dat hij slaaf was. De gemaal van drie prinsessen, smaalt hij. Want hoe gaat dat met het succes? Hij had al twee vrouwen gehad en hoe hoger hij klom. Dit was de derde vrouw die hij had, deze Drusilla. Ik wil de bijzonderheden niet vertellen, dat moet je niet doen van zonde. Het is gewoon vuil om alles te vertellen. Ik wil er dit gewoon van zeggen, er was een koning een beetje kleiner dan hij. De koning van Azizus. En Felix die wilde die vrouw hebben van die koning, dus hij had ze gewoon genomen. En Drusilla had dat ook wel fijn gevonden. In plaats van klein koninginnetje te zijn. Een grote koningin. Daar wonen ze in hun paleis. Een paar. Maar geen echt paar, maar een echt breukig paar. Niet echt getrouwd, samenleven in een paleis. Nou ja, of nou in een paleis gebeurt, of in een kamer, denk erom hoor, ik zit hier veel waarschuwingen in te stoppen. En dat kunnen de jongelui best vertalen naar hun eigen leven, hè, niet waar. Dus ik preek gewoon door. En we passen het gewoon toe op onszelf. Maar of het nou in een paleis gebeurt of in een kamertje. Het is gewoon hokken, noemen we dat. Zij was de dochter van Herodes. Van de Herodes die Jacobus gedood had.
kleindochter van die kindermoordenaar. Haar vader was dus zo ellendig om het leven gekomen. Jodin, zegt Lucas. Dat is geen scheldwoord, dat is niet om te discrimineren. Daar wordt iets in getekend. Dit. Dat er in deze vrouw nog, in deze verdorven vrouw, nog iets leefde. Van die aloude verwachting die er in Israël had geleefd. Van een Messias. Een Messias die komen zou, die heil zou brengen. In deze wereld. En Felix, haar man, och, die wilde er ook wel eens van horen. Je zou dus kunnen zeggen van dit koningspaar, ze waren de oude waarheid toegedaan. En vanmorgen mag Paulus voor ze preken. En ze hebben zelf opgegeven waarover die preken moest. Over het geloof in Christus. En weet u wat ons dat leert, geliefde gemeente? Dat zelfs in het meest verdorven hart van een goudzoeker en een gelukszoeker, en zelfs in het hart van een hoerachtige vrouw, in de harten van een tuchteloos echt, van een tuchteloos paar, echt breukig paar, in ons aller hart, hoe onbekeerd of dat we ook zijn, ligt er nog wel een sprake, iets dat inspeelt op de eeuwigheid. Zelfs zij die in macht en in glans leven, die moeten zeggen, ik heb alles bereikt wat ik bereiken moest. Zelfs aan die mensen is een gevoel van onzekerheid niet vreemd, jongelui. Ze willen van het geloof in Christus horen. En daar zitten ze beiden in pracht en in praal. Hij een heiden. En zij een Jodin die haar voorvaderlijk geloof verslingerd heeft. Toch de oude waarheid toegedaan. Weelderig opgemaakt. Alsof het een feest is. En daar staat Paulus, een slaaf van Jezus Christus. U weet dat hij ook letterlijk een gevangene was. Vanwege het evangelie. U weet dat hij afhankelijk was van Felix. Felix had macht. Om gevangen te houden en los te laten. Paulus, die zo graag preekte, als hij op de markt kwam en hij zag een kist staan, dan ging hij erop staan bij wijze van spreken. Om Christus Jezus te prediken. En die gekruisigd, nu is hij gevangen. Wat zijn Gods wegen wonderlijk. Je zegt wel eens van zulke mensen, kunnen niet gemist worden. Toch, wat zijn Gods wegen wonderbaar. Paulus, denk niet te min over de verzoekingen van het ambt ook. Paulus had hier een prachtkans om vrijgelaten te worden. Paulus had hier een prachtkans om uit de boeien te komen. Paulus kon het wel motiveren ook, zo noemen we dat tegenwoordig, motiveren. Als hij dan vrij was, had hij het evangelie weer kunnen gaan vertellen, verkondigen aan duizenden. En nu staat hier voor die twee mensen, het echtbreukige paard. Oh, Paulus had nu een prachtige gelegenheid om vrij te komen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, Christus spreken, hè. Het moet ook nog een beetje in je leven. je eigen leven verwerkt worden. Nou, zo was dat bij Paulus. Een slaaf van Jezus Christus. En daarom wilde hij niet anders dan wat Jezus Christus wilde in zijn leven. Kijk, je hebt mensen, die zijn vroom. En die nemen alles te baat. Dat kan dan ook gelijk. Psalm 25 zegt toch immers, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Zo was bij Paulus. Paulus gaat daarom deze kant niet benutten om vrijgelaten te worden. En om voor duizenden arme verblinde heidenen te preken. Nee. Paulus doet wat God hem op zijn weg plaatst. En zo staat Paulus vanmorgen voor koning gelukzalig. En voor koningin ongelukzalig. Een diep ongelukkige vrouw ten liefste. Waar is ongelukkig? Dat staat toch nergens? Tuurlijk, staat ook in de Bijbel. Niet in Handelingen 25, maar op een andere plaats. Ik had een gezante die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Een heel ongelukkig paar dus. En wat Paulus doet, dat is spreken. Het is Paulus om het even. Of dat hij nu preken moet voor een havenarbeider in Korinthe. Of ergens zomaar een huisvrouw in Lystra. Of een koning op zijn troon. Of een koningin die opgetut is als een kerstboom. Die scheef loopt van het goud en van de parels. Ook nu is Paulus maar één ding. Een gevangene van Jezus Christus om het evangelie te verkondigen. Zonder aanzien des persoons. Staat er. Hij verkondigt het evangelie van het geloof in de Heer Jezus Christus. U weet wel die geweldige boodschap. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonde. Dat was de eerste niet van de prediking. Paulus begint bij het begin. En zonder omwegen. Hij verzacht niet. Hij weet wie het zijn die er voor hem zitten. Zachte heelmeesters maken stinkende monden. Paulus houdt een preek in drie punten. Felix en Drusilla hadden ook een preek van drie punten. Dat was geld, het tweede punt, veel geld. Het derde punt was alle geld. Paulus houdt ook een preek van drie punten. Gerechtigheid, matigheid. En oordeel. Dat was me toch eventjes klare taal. Ik kan hier eigenlijk wel amen zeggen. Want voor ons is dit ook heel duidelijk, gemeente. Gerechtigheid. Matigheid. Oordeel. Dit is een preek. Jongelui in het bijzonder. We kennen elkaar al een poosje. En daarom dacht ik, ik zal het wel toespitsen op jullie. We weten wel wat dit betekent, gerechtigheid, matigheid en oordeel. Felix en Drusilla. En dan wil ik het vanmorgen maar heel eenvoudig zeggen. Gerechtigheid. Dat is dat de prediking haaks staat op onze levensweg. Gerechtigheid, daar zit het woordje recht in. En dat is iets Gebruik je liniaal bij. En als nu dat woord van God gezegend wordt. Het is niet gezegend dan Felix. In die zin. Gerechtigheid. Dat is de kern van de schrift. Daarin wordt onze ongerechtigheid openbaar. En dan hoeft er tegen Paulus, tegen Felix en Drusilla eigenlijk niks meer gezegd te worden. Dan zou, geliefde gemeente, als u een eerlijk mens zijt voor God, dan is het woordje gerechtigheid genoeg. Als er vanmorgen één woordje tot u gezegd werd, gerechtigheid. Toch gaat Paulus nog verder en hij zegt matigheid. Dat zou je ook kunnen vertalen met kuisheid. Maar toch is het raar. In het leven van Felix en van Drusilla, hoor. Inderdaad, kuisheid. Waarmee de overtreding wordt aangewezen van het zevende gebod. Maar toch, dat woordje kuisheid. Dat heeft ten diepste te maken met ieder gebod. En dat spreekt ieder van ons aan. Ieder van ons aan. Ieder van ons aan. Op wat voor gebod dan ook we overtreden zijn. En dan zegt Paulus nog één woord. Gericht. Oftewel. Oordeel. Het toekomende oordeel. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Wanneer Paulus dat woord spreekt, gerechtigheid, dan kijkt hij Felix en Drusilla aan. Wanneer hij dat woord matigheid spreekt, kijkt hij Felix aan, de onmatige. En wanneer hij dat woord oordeel, toekomend oordeel aanspreekt, dan kijkt hij de vrouw aan die het voorvaderlijk geloof heeft verloochend. En dan wordt ook een vrouw aangesproken. Die er weet van had wat het inhield. Gerechtigheid en oordeel. Het was immers in dat paleis gebeurd dat het oordeel in het leven van Herodes was voltrokken. Gij van de wormen gegeten. Waar het nu om gaat, geliefden, in drie woorden, is alles gezegd in hun leven. En ook in ons leven. Ieder mens weet ten diepste van deze drie zaken. In zijn diepste innerlijk van gerechtigheid, van matigheid en van het toekomend oordeel. En Paulus vergist zich niet, hoor, geliefde gemeente. Ook al heeft het geen bekering tot gevolg in Felix en Drusilla. God vergist zich niet en Paulus vergist zich niet in Felix en Drusilla. En dan ga ik nog verder en ook God vergist zich vanmorgen niet in middelharnis. God kent u, drie woorden. Gerechtigheid, matigheid en het toekomende oordeel. En dan weten wij ook vanmorgen heel goed wat dat met ons leven te maken heeft. En dat wist Felix ook heel goed. Hij heeft de waarheid niet weggelachen. Er was niet een ironische lach. De waarheid, geliefde gemeente, jongelui. De waarheid heeft altoos het geweten als medegetuig. Drusilla. Ik zal het eens heel gewoon zeggen, die wist heel goed dat Paulus niet achterlijk is. Door te spreken over een toekomend oordeel, God laat niet met zich spotten. En ook wij weten dat er met een God niet te spotten op middelarm is. We zouden er al eindelijk wel eens overheen willen zijn. We zouden eindelijk wel eens willen heet weten. We hebben dat gewetensweg. Ongelukkige. Miserabele zondaars. O zondaar. O zondaar. O zondaar. In middelharnis. Als God ons niet van tijd tot tijd opschrikt. Want denk erom hoor, dat een goddeloos mens ten diepste ongelukkig is. Als God ons zelf al niet van tijd tot tijd opschrikt, dan zal de duivel ons zelfs nog van tijd tot tijd kwellen. En dan is het ook geen wonder, hè, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Hebt u dat ook wel eens? Drusilla misschien niet of minder. Maar van Felix staat er zeer bevreesd geworden zijnde. Waarom van Drusilla niet? Omdat er grenzen zijn, geliefde gemeente. Vooral jongelui. En dan zal ik je eens gaan vertellen, jongelui, wat mij eens twee jonge mensen hebben verteld. Die ervoeren in hun goddeloze leven dat God zei tot hiertoe en niet verder. En zover ik het kan bekijken is de ene staande gebleven door Gods genade. Maar de ander doorgegaan. Denk erom dat we de geest het zwijgen op kunnen leggen, hoor gemeente. Felix was in ieder geval nog zeer bevreesd. Geen groter angst dan voor de waarheid. Voor mensen die zichzelf misleiden, geen groter angst dan de waarheid te moeten horen. Maar geliefde, waar nog een geweten is door de Heilige Geest, daar is de waarheid aangenaam, zodat Paulus zegt. We dragen het woord Gods niet te koop, we vervalsen het niet. Maar het is aangenaam bij alle mensen in de tegenwoordigheid van Gods. En dan wordt Paulus zeer bevreesd. Ik sta heel de ochtend al te zoeken of er hier ook zo Felix is. Want iedere prediker is in spanning op zulke momenten. Van zal het nou vanochtend in middelharnis eens een reuken des levens ten leven zijn? Zal het nou in middelharnis een reuken des doods ten dode zijn? En daar zie je soms dat verschrikken van die Felixen. En wat komt er dan een spanning in de ziel van de prediker ook? Wat is er een spanning in de ziel van Paulus? Als Felix beschrikt is. En dan denk je, gaat die jonge man, gaat die jonge vrouw, gaat ze nu roepen? Gaat ze nu roepen, wat moet ik doen, o God, wat moet ik doen om zalig te worden? Gaat die verschrikte ziel nu vragen, wat zal het oordeel mij brengen? O zondaar, o zondaar, wat een spanning, wat een spanning. O, had Felix nu geroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat had dit een heerlijke geschiedenis kunnen worden? Wat had Paulus dan kunnen verkondigen aan Felix, aan Drusilla? Indien gij een schuld, verschrikte zonde, zegt. Wat is er dan een heerlijke verkondiging? Zie het Lam Gods. De zonde der wereld wegdraagt. Wat zit er een spanning in de prediking of er hier misschien een schuldig is. Die buigt voor God. Die vraagt, is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan. Dan is er ook die heerlijke boodschap. Wel al waren alle zonden van Adams nakroes samengebonden. Dat bloed was alle zonde aan. Het gaat soms op de punt van een hout. De waarheid vraagt niet alleen vrees, geliefde, maar geloof. Felix kan geen kant meer uit. Geen kant meer uit. Het is kiezen of delen. Dat voelt u wel. Kiest u heden wie gij dienen zult. Is God, God volgt hem na. Is de welvaartstijd uw God, volgt dat dan na. Maar gekozen moet er worden. Je kunt geen kant meer uit. Waarom, lief meisje, waarom, lieve jongen, hink jij op twee gedachten? Is Baal God, volgt hem na. En is die God van Israël onze God, volg hem daarna. Felix en Drusilla, wat had er zalig veel terecht kunnen komen van Felix en van Drusilla. Ik denk dat ik daar vanavond eens over preekt, over een vrouw die uit de goot gehaald is, vanavond dan maar. Maar wat gaat het op de punt van een naald uit? Ja of nee, geliefde gemeente, wat is het nu? Felix kon geen kans meer uit. Toch wel. De duivel heeft een uitvinding gedaan, geliefde gemeente. En dat is het. Uitstel. Uitstel. Dat we geen ja zeggen. Dat we geen nee zeggen. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd gekomen zal hebben, zal ik u weer horen. Gebeurt ook vanochtend. Nee, deze preek nog niet. Misschien vanavond. Misschien volgende week. Erg klein. Klein om aan God te denken. 10 jaar. Speels om aan God te denken. 20 jaar te verliefd om aan God te denken. 30 jaar uitstel. Te druk om aan God te denken. 40 jaar te gezetteld om aan God te denken. 50, 60, 70, 80. Oud om aan God te denken. Toen heeft de duivel een derde weg uitgevonden. De weg van het uitstel. Van het uitstel. Voor ditmaal ga heen. Je kunt nu wel gaan, Paulus. Dan kunnen we zeggen, ik moet het nog even verwerken, dominee. Ik loop nog over je preek na te denken. Het moet nog op me inwerken. Is het waar? Uitstel. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben. Och, er was nog meer aan de hand, hoor. Maar daar ga ik nu niet op in. Dan lezen we. Dat is inderdaad gebeurd, geliefde gemeente. Hij heeft nog dikwijls Paulus horen spreken. Paulus is nog erg dikwijls zijn dominee geweest.
Erg dikwijls heeft Felix nog onder die prediking gezeten. Het zou best eens kunnen zijn, geliefde gemeente, dat u vanavond nog leeft en weer onder de preek zit. Het zou best eens kunnen zijn dat u volgende week nog leeft. Het zou best kunnen zijn, jongelui, dat je oud wordt. Dat je nog zo vreselijk veel preken zult horen. Voor ditmaal ga heen. En ik wil u nog wel eens horen. Kijk, dat is nog dikwijls gebeurd. Nou kom ik bij de point. Bij de clue. Weet u wat er nou nooit meer teruggekomen is? Dat is die heilzame schrik van Felix bevreesd geworden zijn. Paulus is nog dikwijls terug geweest bij Felix. Paulus heeft nog dikwijls gepredikt. Maar die heilzame schrik is nooit meer gekomen. En daarom gaat het om deze zaak. Heden, niet morgen. Heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, Christus. Amen. En wij danken meteen. O God, als er heilzame schrik mocht zijn in onze levens. Wanneer we bijna bewogen zijn. O God, werk door uw onwederstandelijke geest in onze harten. Tot boetvaardigheid en tot berouw. Dat het mag zijn, wat moeten we doen om zalig te worden. Heere, laat dat onze levensvraag zijn. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wil ons bewaren, beveiligen, beschutten. Zegenen en tot een zegen stellen. En breid gij uw handen over ons uit. Uw doormoorde middelaars handen. Vergevende liefde om Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 11. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.